Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen samen zingen uit Psalm 102, de versen 7 en 11. We willen nu luisteren naar het lezen van Gods heilige wet en in aansluiting op het lezen van de wet des Heren zingen we uit Psalm 79, het vierde vers, gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven, onze euveldaad worden ons uit gunst vergeven. Vervolgens luisteren we naar de schriftlezing, u kunt die deze morgen vinden, in het vierde boek van de Bijbel, het boek Numeri, daarvan het zesde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 21. We noemen nu Numeri 6, de versen 1 tot en met 21. Na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 79, het vierde vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijvere God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uws Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uws Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Nummer 6. En de Heere sprak tot Mozes, zeggende: spreek tot de kinderen Israëls en zeg tot hen, wanneer een man of een vrouw zich afgescheiden zal hebben, belovende de gelofte eens Nazireërs om zich de Heere af te zonderen, van wijn en sterke drank zal hij zich afzonderen. Wijn edik en edik van sterke drank zal hij niet drinken. Nog enige vochtigheid van druiven zal hij drinken, nog verse of gedroogde druiven eten. Al de dagen van zijn Nazireërschap zal hij het niet eten van iets dat van de wijnstok des wijns gemaakt is, van de kernen af tot de basten toe. Al de dagen der gelofte van zijn Nazireërschap zal het scheermes over zijn hoofd niet gaan, totdat die dagen vervuld zullen zijn die hij zich de Heere zal afgezonderd hebben, zal hij heilig zijn, latende de lokken van het haar zijns hoofds wassen. Al de dagen die hij zich de Heere zal afgezonderd hebben, zal hij tot het lichaam van een dode niet gaan. Om zijn vader of om zijn moeder, om zijn broeder of om zijn zuster, om hen zal hij zich niet verontreinigen als zij dood zijn. Want het Nazireerschap zijns Gods is op zijn hoofd. Al de dagen van zijn Nazireerschap is hij de Heere heilig. En zo de gestorvenen bij hem onvoorziens haastelijks gestorven waren, dat hij het hoofd van zijn Nazireerschap zou verontreinigd hebben, zo zal hij op de dag zijn reiniging zijn hoofd bescheren. Op de zevende dag zal hij het bescheren. En op de achtste dag zal hij twee tortelduiven of twee jonge duiven brengen tot de priester, tot de deur van de tent der samenkomst. De priester nu zal een bereiden ten zondoffer en een ten brandoffer, en zal voor hem verzoening doen van dat hij aan het dode lichaam gezondigd heeft. Alzo zal hij zijn hoofd op diezelfde dag heiligen. Daarna zal hij de dagen van zijn Nazireerschap de Heere afzonderen, en zal een lam dat eenjarig is brengen ten schuldoffer, en de vorige dagen zullen vallen omdat zijn Nazireerschap verontreinigd was. En dit is de wet des Nazireërs. Op de dag als de dagen van zijn Nazireërschap zullen vervuld zijn, zal hij dit brengen tot de deur van de tent der samenkomst. Hij zal dan tot zijn offerande de Heere offeren, een volkomen eenjarig lam ten brandoffer, en een volkomen eenjarig ooilam ten zondoffer, en een volkomen ram ten dankoffer. En een korf ongezuurde koeken van meelbloem met olie gemengd, en ongezuurde vladen met olie bestreken, mitsgaders hun spijsoffer en hun drankoffer. En de priester zal het voor het aangezicht des Heren brengen, en zal zijn zondoffer en zijn brandoffer bereiden. Hij zal ook de ram ten dankoffer de Heren bereiden, met de korf der ongezuurde koeken, en de priester zal zijn spijsoffer en drankoffer bereiden. Alsdan zal de Nazireër aan de deur van de tent der samenkomst het hoofd van zijn Nazireërschap bescheren. En hij zal het hoofdhaar van zijn Nazireërschap nemen, en hij zal het leggen op het vuur dat onder het dankoffer is. Daarna zal de priester een gezoden schouder nemen van de ram, en een ongezuurde koek uit de korf, en een ongezuurde vlade. En hij zal ze op de handen des Nazireërs leggen, nadat hij zijn Nazireërschap afgeschoren heeft. En de priester zal die bewegen ten beweegoffer voor het aangezicht des Heren. Het is een heilig ding voor de priester. Met de borst des beweegoffers en met de schouder van het hefoffer. En daarna zal die Nazireër wijn drinken. Dit is de wet des Nazireërs, die zijn offerande, de Heren, voor zijn Nazireërschap zal beloofd hebben. Behalve wat zijn hand bekomen zal, naar zijn gelofte, welke hij beloofd zal hebben. Alzo zal hij doen naar de wet van zijn Nazireërschap. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. Wij willen vanmorgen een begin maken met het overdenken van het leven van de richter Simson. En we vinden daartoe de tekst in het boek van de Richteren, hoofdstuk 13... de versen 1 tot en met 5. Richteren 13, de versen 1 tot en met 5, vormen de woorden van de tekst waarover we met de hulp van de Heere vanmorgen willen nadenken. Richteren 13, het eerste tot en met het vijfde vers. En de kinderen Israëls voeren voort te doen dat kwaad was in de ogen des Heren. Zo gaf de Heere hen in de hand der Filistijnen 40 jaren. En er was een man van Zora uit het geslacht van een Daniet, wiens naam was Manoach, en zijn huisvrouw was onvruchtbaar en baarde niet. En een engel des Heren verscheen aan deze vrouw, en hij zeide tot haar: zie nu, gij zijt onvruchtbaar en hebt niet gebaard, maar gij zult zwanger worden en een zoon baren. Wacht u toch nu en drink geen wijn, noch sterke drank en eet niets onreins. Want zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, op wiens hoofd geen scheermes zal komen, want dat knechtje zal een Nazireër God zijn, van moeders buik af. En hij zal beginnen Israël te verlossen uit der Filistijnen hand. Tot zover. Willen we eerst Gods aangezicht zoeken in gemeenschappelijk gebed. Heren, wij zijn deze morgen samengekomen in uw huis. Dat is een gewoonte die iedere week weer in ons leven plaatsvindt. Maar wil u geven dat, al is het een goede gewoonte, het voor ons geen gewoonte mag blijven, maar dat deze gewoonte voor ons mag zijn of mag worden een levensbehoefte. Dat het in ons hart mag leven. Hoe branden mijn genegen heen, om 's Heeren voorhof in te treden. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Heren, dat is iets wat wij van onszelf niet hebben, maar wat u ons kunt schenken. En wij bidden daar deze morgen om, of u dat brandende verlangen naar u en naar uw woord in ons hart wilt leggen. En of u daartoe op deze zondag ook de prediking van uw woord wilt gebruiken. Want wat zou het erg zijn, heren, als wij zondag aan zondag onder uw woord komen en uw woord beroert ons niet werkelijk en ons hart wordt niet geraakt en onze verlangens en de diepste roerselen van ons bestaan worden niet door uw woord en geest in beslag genomen. Dan zal het alles eenmaal tegen ons getuigen. O, we smeken van u, geef dat dat in ons leven zo niet mag zijn. Maar wil u door de genade die alleen bij u te verkrijgen en te vinden is, ons leren u te zoeken in verootmoediging. Oprecht, met een brandend hart, smekend om die genade dat gij in ons leven wilt wonen en werken met de werkingen van de geest van de Heere Jezus Christus. En heren, dan hebt u het zelf in uw woord gezegd dat u tot in de laatste dagen toe onder jongeren en ouderen kunt en wilt werken. O, wil het ook in onze dagen onder ons en onze kinderen schenken dat wij de vruchten van dat werk en de blijken van uw gunst mogen ontdekken. U weet, heren, beter dan wij het u kunnen zeggen, dat wij leven in dagen die in veel opzichten verduisterd zijn. We leven in dagen die in zoveel opzichten ook lijken op die donkere richtere tijd, waarin er geen koning was in Israël, waarin niemand handelde naar uw wet en ieder deed wat goed was in zijn ogen. Zo leven we ook in onze dagen, zo heel vaak, en onze samenleving is er het bewijs van. Heren, wil u geven dat er, zoals het in het donkerste van de richtere tijd verlossing kwam, ook in onze dagen verlossing komt. Opleving en opwekking komt in geestelijk opzicht. Dat mensen gaan vragen naar u en naar uw sterkte. Wil u daartoe ook mensen bereiden, toegerust, om het woord van u te verkondigen. Want zo wilt u toch mensen tot bekering brengen. En zo wilt u toch ook mensen wakker schudden door de bediening van uw woord en door de dienst van mensen. Heren, wil dan ook in onze dagen nog predikers van het woord, die in uw naam het evangelie onverkort en in alle kracht brengen, opwekken en oproepen. Schenk ze ook onder ons, ook in onze kerken, opdat het woord zijn kracht mag doen. En onder de zegen van u de Allerhoogste, pijlen van het woord afgevuurd mogen worden, die zondaren in het hart treffen. Opdat onverschilligheid doorbroken mag worden. Opdat een leven misschien in zonde veranderd mag worden. Opdat de vormelijke godsdienstigheid, die alleen in een buitenkant bestaat, gebroken mag worden. Opdat wat rechtzinnigheid, die alleen maar dient als een vernis, mag worden ontmaskerd. En opdat harten verbroken worden en gaan zoeken en vragen naar u en naar uw sterkte. Heere, wil daartoe ook de prediking die we ons voorgenomen hebben op deze zondag en de komende zondagen te houden, gebruiken. Opdat we mogen zien in het leven van deze Richter Simson, hoe u uw volk ging voorbereiden en toebereiden om de kracht van het werk van de bekering en van het werk van de verlossing te laten zien. O Heere, we hopen het te zien dat het bij uw knecht lang niet alles recht was wat hij deed. Er waren vele zonden. Er waren zelfs vreselijke zonden. Maar dwars door alle ongerechtigheid heen hebt u hem willen gebruiken tot een begin van de verlossing van Israël. Heere, geef dat in veel heerlijker zin. Ook onder ons. Het woord wat we uit de oude schriften mogen verkondigen, gebruikt mag worden. Niet slechts tot een begin, maar ook tot de voortgang van de verlossing van zondaren. En wil u het daartoe gebruiken en het daartoe zegenen. We bidden u, Heere, geef dat de vele praktische lessen, ook voor het gewone leven, die voor ons en onze kinderen in deze stof liggen opgesloten, gezegend mogen worden. Dat we mogen zien wat het betekent om te zijn een volk afgezonderd en afgescheiden te midden van een krom en verdraaid geslacht. Ook omdat het zichtbaar wordt hoe wij dienen te wandelen in dagen die vol zijn met de afval en de afdwaling van uw woord en van uw wegen. Maar schenk ook, Heere, dat de vele en misschien soms verrassende geestelijke lessen die in deze oude geschiedenis liggen opgesloten, gebruikt mogen worden en toegepast worden tot onderwijs voor ons allen. Wil u zo deze stof die we willen overdenken gebruiken. En laat het zo mogen zijn dat we mogen luisteren. Geboeid mogen luisteren naar deze altijd weer aantrekkelijke geschiedenis. Die toch zo van duistere dingen ook spreekt. Geef dat het gezegend mag worden. En we niet mogen blijven staan bij de indringende geschiedenis. Of bij de boeiende verhalen. Maar dat we getroffen mogen worden door de kracht van uw getuigenis. En dat het woord tot ontdekking, tot vermaning, tot vertroosting, tot onderwijs mag zijn in het midden van ons als gemeente. We bidden u, Heere, wil ons deze morgen in het bijzonder uw geest en uw genade geven. Wanneer veel zal moeten worden uitgelegd om deze wonderlijke gang van u in de geschiedenis te verstaan. Geef dat de boodschap helder mag zijn, maar ook dat er iets in mag liggen voor velen van ons. Wil u het woord zegenen in het midden van de gemeente. Heren, dat we mogen zien dat het woord beroering brengt, zijn kracht doet. En dat we de vruchten van bekering en van geloof ook onder ons mogen aanschouwen. Wil u zijn met de hele gemeente. We dragen allen die het moeilijk hebben op welke wijze dan ook aan u de Heere op. We bidden u voor hen die verdriet hebben. Voor allen die korter of langer geleden de droevige gang naar de dodenakker moesten maken. Die een vader of moeder, die een broer of zuster, die een kind, man of vrouw moesten missen. Heere, wil u bijzonder weduwen en wezen gedenken. Ontferm u over weduwnaars. Wil u hen nabij zijn met uw gunst en genade. Denk ook aan allen die ziek zijn. U kent hen, u weet van degenen die al lang tobben met hun gezondheid. U weet ook van hen die gehandicapt zijn of de zorg hebben over hen die gehandicapt zijn. U weet van hen die al langer misschien met kwalen te tobben hebben die niet zo in het oog lopen, maar hun toch moeite en zorg geven. Wil u hen allen voor uw rekening nemen en in de moeite van het leven hen nabij zijn. We vragen heel in het bijzonder of u hulp wilt schenken aan onze oude broeder Vroeg in de Wei, die deze week in het ziekenhuis zal worden opgenomen om een behandeling te ondergaan. Heren, wil u geven dat alles goed mag gaan, dat hij er baat bij mag vinden, maar heel in het bijzonder schenk hem ook in deze weg met zijn vrouw uw genade. We zeggen uw naam dank dat broeder Van Wezel de afgelopen week weer terug mocht keren uit het ziekenhuis. U hebt opnieuw uw zegen geschonken, dat het zo mocht zijn. Maar heren, u weet ook van de zorgen die blijven en van de weg die moeite en zorg geeft. Ach, wil u uitkomst geven. Wil u kracht geven om alles te dragen. Genade geven om het van u te verwachten. En wil u in de weg die hij samen met zijn vrouw en de kinderen gaan moet, uw hulp bijzonder betonen. Maar heren, bijzonder vragen we u ook of u dit alles tot eeuwige zegen wil doen zijn. En wil u geven dat zo uw naam ook in deze vaak onbegrijpelijke weg verheerlijkt mag worden. We smeken u, Heere, wil zo aan allen denken die het moeilijk hebben. Wil u zijn met eenzamen en met hen die met verborgen vragen of een stille strijd in hun leven verder moeten gaan. Wil u hen helpen en bijstaan. En bijzonder geven dat al hun hoop alleen van u de Heere mag zijn. Sterk ons deze morgen, Heere. Wil ons in deze dienst des woords en der gebeden uw genade niet onthouden. Wij moeten het belijden dat wij al die zegeningen waarom wij vanmorgen vragen niet verdienen. Maar we smeken, wil u die zegeningen niet aan ons geven, omdat wij het verdienen, want dan zou er geen zegen kunnen komen. Maar wil u het doen om het werk van de Heere Jezus, om die grote verlosser, die een volkomen verlossing en een eeuwige gerechtigheid heeft aangebracht, en waardoor zondaren, hoe lang, hoe zwaar ze ook uw wetten schonden, zalig kunnen worden. Heere, geef dat uit genade. Wij bidden het in de vergeving van alles wat niet is naar uw wil, om Jezus wil. Amen. Psalm 106, de versen 4, 22 en 24 zingen. Thank you. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 68 het derde vers. Springt op van vreugde, verheft zijn lof, die daar hij woont in het hemelhof. Een vader is der wezen. Psalm 68, het derde vers aan het einde van de prediking na het amen. Geliefde gemeente, als God wonderen doet, dan bereidt hij die wonderen vaak in stilte voor. Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan de grote geestelijke opwekking die plaatsvond aan het begin van de vorige eeuw in Schotland. Het was toen in die Schotse hooglanden aardedonker. Het licht van het evangelie en het licht van de vrezen des Heren leek daar uitgedoofd. Maar in die duistere tijd gaf de Heere onder de weinigen die hem nog vreesden een vurig smeekgebed. En er werden kinderen geboren. Jongens, die zo in alle stilte door de Heere werden toebereid in die donkere tijd om zijn woord te gaan verkondigen. Ze leerden hem kennen. Ze leerden zichzelf kennen. Ze leerden Christus kennen. Ze ontvingen een opleiding. Ze werden beroepen. Hun namen, Robert Murray McShane, heel bekend onder ons. William Burns, er zouden er nog meer te noemen zijn. En toen zij eenmaal het woord gingen brengen, gebeurden er ook wonderen. God hechtte zijn goddelijke zegen aan hun prediking. En velen kwamen onder hun bediening tot bekering. God deed wonderen, wonderen van genade. Maar hij bereidt ze vaak wel in alle stilte voor. Wel, op dezezelfde manier handelde God al in de tijd van de Bijbel. En dan denken we vanmorgen in het licht van de woorden van de tekst natuurlijk aan die hele donkere richterentijd. Toen was de tijd zo ver van God vervreemd dat er niemand meer naar God zocht en niemand meer naar God vroeg. En toen zorgde de Heere in alle stilte dat er iemand geboren zou worden die beginnen zou Israël te verlossen uit de handen van de vijanden. En we lezen hier de aankondiging van zijn geboorte, de geboorte van Simson. Thema voor de prediking van vanmorgen is de aankondiging van Simsons geboorte. De tijd van die aankondiging. We lezen daar iets van in vers 1. In de tweede plaats het adres van die aankondiging. Vers 2 en ook 3. Een onbekende vrouw, getrouwd met een Daniet. En in de derde plaats de inhoud van die aankondiging. Zij moet zich onthouden van wijn en sterke drank, want het kind wat zij ontvangen zal en wat geboren zal worden, zal een Nazireër van God zijn. De aankondiging van Simsons geboorte. Ten eerste de tijd van die aankondiging. Ten tweede het adres van die aankondiging. En ten derde de inhoud van die aankondiging. We gaan dus in gedachten terug naar de donkere tijd van de richteren. U weet, dat is die donkere tijd toch wat aan het begin van Israëls volksbestaan. Hij wordt in de geschiedenis van Israël wel genoemd de donkere middeleeuwen. En dan niet natuurlijk de donkere middeleeuwen zoals wij die kennen tussen 500 en 1500 na Christus. Maar de donkere middeleeuwen in Israëls geschiedenis, dat is die richterentijd eigenlijk. Toen was er op allerlei manieren duisternis. Het volk was nog niet tot grote hoogte van ontwikkeling gekomen. Bovendien was het politiek een chaos. We lezen herhaaldelijk in het boek van de Richteren. In die dagen was er geen koning in Israël. En ieder deed wat goed was in zijn ogen. En het was ook geestelijk zo heel ver van wat God in zijn woord en wet had bevolen. Ieder deed wat goed was in zijn oog. En in die tijd zond God herhaaldelijk richters. Er zijn richters die heel bekend geworden zijn. Denkt u maar aan Gideon, Jefta en deze Simson. Er zijn ook richters die heel onbekend gebleven zijn, van wie we niet veel meer weten dan hun naam. Abdon, Elon, Jair. En nu is het ook zo dat sommige van die richteren, daarvan krijgen we de indruk dat zij de leiding kregen over vrijwel alle stammen van Israël. Maar van andere richteren is het zo dat zij eigenlijk alleen maar plaatselijk optraden en in een heel beperkt gebied heersten of de leiding hadden. Er is onder die richters onderling dus nogal wat verschil. Wat is zo'n richter eigenlijk die God in die donkere middeleeuwen, in die donkere tijd van Israëls geschiedenis zond? Wel, u weet misschien dat in de Romeinse kerk het gewoon is om de richteren aan te duiden met rechters. Zo heet in de vertaling het boek Richteren daar ook, het boek Rechters. En dat is zeker een betekenis van het oorspronkelijke woord. Een richter, dat kan zijn een rechter. Iemand die de opdracht gekregen heeft om in moeilijke zaken recht te spreken. En van sommige richteren lezen we ook dat zij recht gesproken hebben. Maar in het boek Richteren is een richter toch meer dan alleen maar een rechter. We zouden het zo kunnen zeggen. Een richter is in de eerste plaats een rechter, die dus in moeilijke zaken recht spreekt. In de tweede plaats komt hij op voor de rechten van God. Hij houdt het volk de rechten van God voor. Het volk wat afgedwaald is, wat afgeweken is, houdt hij de wetten van de levende God voor en roept ze op om aan die wetten te gehoorzamen en weder te keren tot de Heere. Een richter is dus ook een profetische gestalte, een prediker van het woord. Een man die de rechten van God beklemtoont en uitdraagt te midden van een krom en verdraaid geslacht. En in de derde plaats is een richter iemand die de rechten van God uitvoert. Dat is iemand die verlossing brengt, want God gebruikte die richters, dat weet u wel, dat weten de kinderen ook van de verhalen op de zondagschool. God gebruikt die richters vaak om verlossing van de vijanden te brengen. Dus een richter is een rechter. Hij is een profeet die de rechten van God verkondigt. En hij is een verlosser die recht doet door het volk te verlossen uit de hand van de vijanden. En dan is het soms zo dat bij de ene richter de ene kant van dat richter zijn meer op de voorgrond staat en bij de andere richter het andere aspect. Maar als u samenvattend zou willen zeggen wat een richter is, dan komt u bij die drie punten terecht. Rechter, profeet, verlosser. Wel, een zulke richter gaf God in die donkere tijd bij herhaling. Er zijn er 10, of volgens andere 12 geweest. Dat hangt ervan af of u Eli en Samuel als richter meetelt of niet. Sommigen zeggen dat zijn de laatste richters geweest. Anderen zeggen nee, bij Eli en Samuel gaat het om bijzondere priesters die de voorbereiding vormen voor het koningschap. Goed. In elk geval zijn er vele van die richters geweest. En die richters die kwamen telkens in de tijden van grote nood. Want wat gebeurde er? We hebben het al aangeduid. Israël was in die richterentijd in diepe duisternis verzonken. Ze deden wat goed was in hun eigen ogen. Ze wandelden naar het goeddunken van hun eigen hart. Ze dienden de afgoden. En als ze dan, doordat God met zijn toorn kwam, in de benauwenis terechtkwamen, onderdrukt werden door de Midianieten of door de Amalekieten of hoe die volken ook geheten hebben in die tijd, dan werd de nood zo groot, dan riepen ze in de nood tot de Heere. En dan hoorde de Heere hun gebed en dan zond hij weer opnieuw een richter. Dat is het patroon wat we telkens in het boek Richteren tegenkomen. Het volk zondigde. God kwam met zijn toorn, met zijn verbondswraak. Want hij had het gezegd dat wanneer zij zijn zuivere wet zouden verlaten en niet zouden wandelen naar het richtsnoer van zijn woord, dat hij het volk bezoeken zou met zijn toorn. En dat deed de Heere ook. Hij gaf onderdrukking onder de wrede hand van vijandige volken. Maar dan in de verootmoediging en in de benauwenis riepen ze tot de Heere. En de Heere zond een richter, zo'n rechter, profeet, verlosser, die hen uit de hand van de vijanden verlosten. Maar weet u wat het erge is? Dat terwijl dat telkens weer opnieuw gebeurde, dat ze ondanks het feit van de benauwenis die er geweest was en de verlossing die de Heere door de richter gezonden had, dat ze toch doorgingen op diezelfde voet in zonde. We lezen het ook aan het begin van dit hoofdstuk. Nadat de Heere niet minder dan 3 richters tegelijkertijd gegeven had, was het opnieuw bergafwaarts gegaan. En de kinderen Israëls voeren voort te doen dat kwaad was in de ogen des Heeren. Ze gingen dus verder op die heilloze weg van het verlaten van God. En dan hebben die woorden zoals ze in onze tekst staan ook deze betekenis. Niet alleen gingen ze verder om te doen wat kwaad was in de ogen des Heren, zo dat ze zondigden tegen de geboden van de tweede tafel van de wet. Maar heel in het bijzonder betekent kwaad in de ogen van de Heren hier ook dat zij de afgoden weer gingen dienen. Dus ondanks het feit dat de Heren door de richteren hen bevrijd had en had getoond dat hij de almachtige God is, dat hij opnieuw zijn goede geboden hen had ingescherpt en had opgelegd, waren ze toch weer in hun dwaasheid naar de Baals en de Astarots en hoe die goden ook geheten mogen hebben gegaan, en hadden ze hen gediend. En in het dienen van de afgoden hebben ze ook weer alle geboden van de Heren met voeten getreden. Dus ze deden wat kwaad was in de ogen van de Heren. En dan gaat de Heere hen overgeven in de hand van vijanden die we na Richteren 13 nog veel in de Bijbel zullen tegenkomen. Hun naam kennen we allemaal, de Filistijnen. Die Filistijnen zijn al eerder in de Bijbel genoemd, maar dan terloops. Dan zomaar even, een ogenblik. Maar vanaf Simsons tijd worden de Filistijnen genoemd met nadruk en worden ze genoemd als de grote aartsvijanden van het volk van Israël. Als de goddelozen bij uitstek. Als de vijanden van God en van zijn dienst bij uitstek. Die het Israël vele, vele tientallen jaren heel erg moeilijk gemaakt hebben. Wie waren die Filistijnen die we in onze geschiedenis herhaaldelijk zullen tegenkomen? Welke mensen gebruikte de Heere hier als roede in zijn goddelijke hand om het volk van Israël te tuchtigen deze 40 jaren? Wel, als we het zo wat samenvatten wat er over de Filistijnen bekend is, dan moeten we het op deze manier zeggen. De Filistijnen waren niet de oorspronkelijke bewoners van Palestina, van het land van Kanaan. In Kanaan woonden oorspronkelijk de Kanaanieten. Maar de Filistijnen waren net als Israël als vreemdelingen het land binnengedrongen. Naar alle waarschijnlijkheid kort voor de tijd dat Jozua met het volk van Israël over de Jordaan trok, was er een grote volksverhuizing geweest, zoals die wel meer in die oude tijden plaatsvond. En die volksverhuizing was vanuit het zeegebied en vanuit het noorden gekomen. En toen waren de Filistijnen in het zuidelijk deel van het land van Kanaan aan de zeekant binnengedrongen. Die Filistijnen kwamen vermoedelijk uit Europa, uit Griekenland. Er staat in de Bijbel, om precies te zijn, in Amos 9, het 7e vers, dat de Filistijnen afkomstig waren van Kaftor. En Kaftor is de Bijbelse naam van Kreta, het eiland. En mensen die veel van die oude geschiedenis weten, berichten ons dat allerlei opgravingen erop wijzen dat die oude Filistijnen vermoedelijk in Griekenland gewoond hebben oorspronkelijk. Vandaar naar Kreta zijn getrokken, naar Cyprus en zo langs de kust van Fenicië, Syrië en Kanaan naar beneden zijn gekomen en zich uiteindelijk aan de kuststrook in het zuiden van Kanaan voornamelijk hebben gevestigd. Daar hebben ze een vijfstedenbond opgericht, die Filistijnen. Gaza en Ekron en Asdod en Askelon en Gat. En daar heersten zij. In Egyptische afbeeldingen worden ze afgebeeld als krachtige, lange mensen. Kennelijk van een noordelijk ras. Voor zover er kleuren zijn op die afbeeldingen, zijn Filistijnen ook nogal eens blond met licht haar afgebeeld. Teken dat ze van noordelijke komaf waren. In elk geval, ze stonden bekend als krachtige helden, machtige strijders. Strijders die ook niets en niemand ontzagen. Bekend waren om hun verwoestende kracht en hun moordlust. En deze mensen waren het die daar woonden en die Israël van nu af aan zouden gaan benauwen. Bovendien dienden ze de afgoden. Ze worden in de Bijbel vaak aangeduid als onbesneden Filistijnen. Terwijl de besnijdenis bekend was onder allerlei volken van de Kanaanieten, waren die Europese stammen van de Filistijnen met de besnijdenis onbekend. En het woord onbesnedene betekende in de oren van de Jood vijand van de God van Israël. En dat hebben de Filistijnen ook nadrukkelijk laten zien. Dat zij zich niets gelegen wilden leggen aan het volk van Israël en aan de God van Israël. En zij hebben het volk van Israël ten dode toe benauwd. Wel, dat alles is de achtergrond van die simpele woorden dat de Heere hen overgaf in de hand van deze vijanden. De Filistijnen werden de heersers over Israël 40 jaar. Ja, die 40 jaar, daarvan zullen we moeten bedenken dat die al een heel eind verlopen zijn op het moment dat de boodschap van de geboorte van Simson de moeder van Simson bereikt. De Heere heeft 40 jaar lang de harde hand van die heidense, goddeloze Filistijnen op Israël doen drukken. 40 jaar lang zijn ze vanwege hun eigen afgodendienst en zonde onder het juk van de Filistijnen geweest. 40 jaar. Dat is ook nog iets waar we de vinger bij moeten leggen. 40 jaar, dat is in de Bijbel een heel belangrijke tijd. Dat is de tijd van de woestijnreis, weet u wel. 40 is ook de tijd van de dagen waarin de Heere Jezus in de woestijn was en beproefd werd door de duivel. 40 is in de Bijbel het getal van beproeving. Israël werd getoetst in de woestijn. Beproefd en de Heere Jezus werd getoetst in de wildernis toen hij 40 dagen lang verzocht werd door de duivel. En zo krijgen de woorden hun glans. God liet hen 40 jaar in de handen van de Filistijnen. Dat was als het ware een geesel, een toets. Ze werden beproefd. En wat gebeurde er? Nou, dat is heel erg. Er gebeurde niets. Bij de vorige richters leest u dat ze zoveel jaren in de hand van de vijanden werden gehouden. En dat ze toen in hun benauwenis en in hun angsten tot de Heere begonnen te roepen. En dat de Heere toen hun gebeden verhoorde. Maar nu duurt het langer dan tevoren, 40 jaar. De tijd van de beproeving van het volk in de woestijn. En er gebeurt niets. Ondanks de harde hand van de bezetter. Ondanks de natuurlijke vrijheidsdrang van de kinderen Israëls. Er gebeurt helemaal niets. Ze roepen niet tot de Heere. Inderdaad, we zijn hier wel op het diepste dieptepunt van de richterentijd aangekomen. En het volk. Ach, het volk heeft het er nooit naar gemaakt dat de Heere hulp zou geven in hun benauwdheid. Maar nu zeker niet, want de kastijding en de beproeving heeft helemaal niets uitgewerkt in het leven van de Israëlieten. Wat een les, gemeente. Want wij leven in een tijd die, zoals gezegd, toch in een aantal opzichten op de richterentijd lijkt. O, zeker, we zijn, wanneer het gaat over het technisch kunnen van de mens enzovoort enzovoort, heel ver van die tijd van de richteren verwijderd. Maar wanneer het gaat over de dagen waarin wij zeker in West-Europa leven, dan zijn er toch tijden waarin vaak gesproken wordt over de duisternis die in geestelijk opzicht over Nederland en over West-Europa en over de westerse wereld gekomen is. Het woord godsverduistering is een modewoord geworden, is helaas, want het is niet zo'n best woord, niet zo'n Bijbels woord, ook meer en meer in de gereformeerde gezindten doorgedrongen. Het is beter om te spreken over godsverberging. Maar waar is de verootmoediging? Waar is het buigen voor de Heere? Waar is het roepen tot de Heere? O nee, ik zeg niet dat het er bij niemand is. Dat mag ik niet zeggen. Dat weet ik ook zo niet van ieder. Maar ik mag het als vraag wel stellen. Want wanneer je kijkt op hoe het gaat en wat er gaande is, kerkelijk en geestelijk, en laten we ons dan maar beperken tot ons land en tot ons volk, dan zeg je, waar is de verbrokenheid van het hart? Waar is de verootmoediging voor de Heere? Waar is het zoeken van zijn aangezicht in verslagenheid, smekend om genade? Ach, er wordt wel veel geklaagd. Er wordt zelf veel geschreven. Meestal met beste bedoelingen over wat we nodig hebben. Over wat er zou moeten gebeuren. En de een zegt aanpassing aan de moderne mens. En de ander zegt opwekking. En de derde zegt, ja, we moeten het nog maar op een andere manier proberen. Maar waar is de verootmoediging? Links en rechts. Waar is het onder ons? Wat zou het erg zijn als het beeld van onze tijd het beeld is van de dagen van Simson. Ze voeren voort wat kwaad te doen is in de ogen van de Heere. En de Heere gaf hen over aan de godsverberging. En verder niets. En ze schreven en ze preekten en ze deden uiterlijk hun godsdienstige verrichtingen. Maar verder niets. Dat is het grootste oordeel, gemeente. Wat een kerk en wat gezinnen en wat een land kan treffen. En toch is er zelfs in zulke dagen verwachting. Nee, niet van mensen, want die wordt in de dagen van Simson grondig afgesneden door de Heere. Want er was geen stem en geen roepen tot de Heere. Er was geen verootmoediging. Er was geen vragen, o God, keer weder. Maar de Heere gaat iets doen. Ongevraagd. Zonder dat iemand hem er omgesmeekt had. God gaat iets doen. Wat? Midden in die donkere, geesteloze, biddeloze tijd. Zoekt de Heere iemand op door middel van een engel. En wie is die iemand? Wel, we zullen ze proberen te tekenen. Het is een vrouw. Dat is al wonderlijk. Want een vrouw gold in die oud-testamentische tijd. Ja, toch. Toch niet als de eerste aan wie de Heere zou verschijnen. Een vrouw was geen geschikte getuige, zeiden later de rabbijnen. Dat moest een man zijn. Het was ook geen geschikte getuige van de openbaring. Maar nu gaat de Heere mannen voorbij en hij zoekt een vrouw op. Dat is al iets wat onze aandacht in de greep moet houden. Een vrouw, ze is aan het werk, vermoedelijk op het veld of misschien ook in haar huis. En er staat dat zij de vrouw was van Manoach. En die Manoach was een Daniet die woonde in Zora. Dat zijn zo heel eenvoudig de gegevens. De vrouw is ons verder onbekend, ze blijft een naamloze. Maar ze is bekend bij de Heere. En blijkbaar is het ook een vrouw die met de dingen van de Heere op een bepaalde wijze zeker bezig geweest is. We krijgen zelfs de indruk uit het vervolg van het verhaal dat het een vrouw was die in alle stilte de Heere vreesde. Maar die vrouw had één groot verdriet. Zij was onvruchtbaar. Er staat dat ze geen kind had voortgebracht. En dat was, zoals het vandaag aan de dag nog is, een verdriet voor mensen die getrouwd zijn en geen kinderen kunnen krijgen. Wat dat betekent, dat weten mensen als Simsons moeder uit ervaring. Maar het was niet alleen het heel persoonlijke verdriet wat in het hart van deze vrouw en van haar man Manoach was. Nee, in het oude Israël kwam daar nog zoveel bij. Namelijk, kinderloosheid was een teken van het oordeel van de Heere. Want in het boek Deuteronomium had de Heere gezegd dat wanneer zij in de wegen van de Heere zouden wandelen, die Israëlieten, dat zij, ja luistert u goed, dat zij vele kinderen zouden krijgen. Maar wanneer zij de Heere zouden verlaten, dat de Heere ervoor zou zorgen dat hun vrouwen geen kinderen zouden voortbrengen. En dus is kinderloosheid in de Bijbel, in het woord van de levende God, altijd ook het teken van het oordeel van God. En de vrouw van Manoach, als zij daar door Zora liep, dan was zij dus een zichtbaar teken voor de vrouwen en de mannen van die plaats. Misschien tezamen met veel andere kinderloze echtparen. Een zichtbaar teken van het oordeel van God vanwege de goddeloosheid en de zonde die er in die richtere tijd was. Zij is dus een zichtbaar teken van de zonde en van het ongenoegen van de Heere. En bovendien is ze getrouwd met Manoach. En van Manoach wordt gezegd dat hij woonde met zijn vrouw in Zora en dat hij behoorde tot het geslacht van een Daniet. Zora is een plaatsje in het gebied van Juda. Het ligt in de buurt van het land van de Filistijnen. Het was oorspronkelijk het gebied van de stam van Dan. Als u het boek van Jozua na zou speuren en zou gaan onderzoeken hoe dat nu allemaal precies zat, van waar die verschillende stammen woonden, dan was dat zuidelijke gebied oorspronkelijk toegewezen aan de stam van Dan. Maar die stam van Dan is door de Amorieten verdreven. En zo is het gebeurd dat Dan uiteindelijk helemaal in het noorden terechtgekomen is, in het latere Galilea. Daar woonde de stam van Dan. Maar weet u, er waren nog een paar van die eenzame Danieten overgebleven in het gebied van Juda. En tot die weinig overgeblevene Danieten, vreemdelingen dus eigenlijk onder die Judeërs, daar behoorde ook Manoach bij. En laten we daar op letten. Simson zou geboren worden uit de stam van Dan. Wat is die stam van Dan? Wel, de stam van Dan, ik zou het vanmorgen zo willen zeggen, dat is eigenlijk de meest verachte stam van het volk van Israël. Laat me het in 2 of 3 zinnen proberen duidelijk te maken. Als vader Jacob op zijn sterfbed ligt, dan leest u in Genesis 49 dat hij voor elk van zijn kinderen een profetie heeft. En die profetie, dat zijn profetieën die niet alleen gelden voor die jongens die rondom zijn sterfbed staan, maar ook voor hun nageslacht, voor de stammen die uit hen zullen voortkomen. En wat lezen we in Genesis 49 als profetie voor dan? Wel, dan staat er dit. Dan zal zijn broederen richten. Dus dan zal een heersterspositie krijgen. En uit dan is ook een richter voortgekomen, deze Simson. Maar dan volgen deze woorden. Dan is een adder aan de weg, een slang op het pad. Hij zal het paard bijten en zijn ruiter zal er afvallen. En daaruit wordt duidelijk dat stervende Jacob in profetische vergezichten gezien heeft dat dan wel een hoge plaats zal krijgen, maar dat er in dan ook iets zichtbaar wordt van de slangengeest, van de dubbelhartigheid, van de bedriegelijkheid. En vader Jacob, bedrieger, ziet de zonde van zijn eigen leven, zijn eigen boezemzonde terug, met name in dan. De bedriegelijkheid, de slangengeest. En als u de geschiedenis van dan door het hele Oude Testament heen zou lezen, dan zou u het zien dat er bij dan hier en daar nog wel tekenen zijn van de genade van God. Er zijn er nog wel enkele die de Heere vrezen. Maar er loopt veel door die geschiedenis van dan heen van de listigheid en de bedriegelijkheid en de huichelachtigheid en de arglistigheid. En iets van die geest van dan zien we straks ook zichtbaar worden in het leven van Simson. Zo is dan een van de donkerst gekleurde stammen van Israël geworden. De stam van de bedriegelijkheid. De stam van de tweeslachtigheid en van de huichelachtigheid. En straks, als aan het einde der tijden de namen van de 12 stammen van Israël genoemd worden, Openbaringen 7, dan vindt u de namen van alle stammen. Maar de naam van de stam van Dan vindt u er niet bij. Als het gaat over de kerk van de gezaligden, de 144.000, die geteld worden naar de 12 stammen van Israël, dan is wel Ruben erbij en ook alle andere stammen, maar niet Dan. Teken dat Dan de donkerste, de verachtste van de stammen van Israël is. En uit die stam van een Daniet, daar gaat God in deze donkere dagen een richter uit verwekken. Uit de stam van de dubbelhartigheid, uit de stam waar vader Jacob zulke duistere woorden over gesproken heeft. De stam die niet in aanzien was. O, wat blijkt daaruit het soevereine van het werken van God, gemeente. Dat God uit een onvruchtbaar echtpaar, uit de stam van Dan, zijn richter die Israël zal beginnen te verlossen, doet geboren worden. God kiest hier het onedele uit, het verachte, hetgeen dat niet is, opdat hij hetgeen dat iets is beschamen zou. En dat is altijd de stijl, als ik het zo noemen mag, van de werken van de soevereine God. Paulus beschrijft dat in 1 Korinthe. Het verachte en het onedele der wereld, dat heeft God uitverkoren. En daar zit een geweldige, diepe les in. Ik zou het zo willen toespitsen vanmorgen. Denk u daarom nooit dat wanneer u kijkt naar andere families waarin zoveel van Gods kinderen geleefd hebben, en waar zoveel mensen zijn in een godvrezend voorgeslacht, in wie leven zichtbaar werd dat wonder van Gods genade. Ik behoor tot een geslacht of tot een familiekring Ja, bij ons zal het wel niet kunnen. Je hebt soms mensen die daarmee lopen. Die zeggen, dan zou er een bijzonder oordeel over onze familiekring liggen. Terwijl anderen zoveel hebben die de Heere vrezen. Bij ons is het eigenlijk niemand of zo heel weinig. Denkt u dan maar aan deze geschiedenis. God kan ook uit geslachten waar wij niet veel van verwachten. En uit een familiekring waarvan we zeggen het is eigenlijk maar donker. Zijn kinderen en zijn knechten verwekken. En het is juist Gods werk en onthoudt u dat. Om het verachten en het onedele. En het arme en het verlorene uit te verkiezen. Opdat hij het rijke en het krachtige en het aanzienlijke en het brave in eigen oog zou verachten. En te schande zou maken. God verkiest een geslacht uit de stam van Dan. Ja, en dan komt het. Die onvruchtbare vrouw die geen kinderen kan krijgen. Die is daar in huis of op het veld aan het werk. En dan verschijnt een engel des Heren. En die engel des Heren komt met een heel wonderlijke boodschap. Pijnlijke boodschap. Want die engel die herinnert haar aan haar geweldige vragen en verdriet. Hij zegt, ge zijt onvruchtbaar en ge hebt niet gebaard. Maar, dat is het aanknopingspunt in de boodschap van de engel om haar grote blijdschap te verkondigen. Gij zult zwanger worden en een zoon baren. We zouden daar dit uit af kunnen lezen. Dat die engel, die bode van God, die komt dus tot deze vrouw. En hij zegt haar onomwonden aan dat hij weet wat haar nood is. Dat hij weet wat haar innerlijke vragen zijn. Dat hij weet wat haar moedersmart is. Nu ze geen moeder kan worden. Daar weet hij van. Zullen we het niet vergeten, de God van de hemel die weet precies wat uw nood is en wat mijn nood is deze morgen. Die kent ons hart. En als de Heere tot ons gaat spreken door zijn woord en door zijn geest, dan sluit hij doorgaans zo aan bij de nood die er is in ons leven. Dan spreekt hij met het oog op die nood, met het oog op die schuld, met het oog op dat verdriet. Zo ook bij deze vrouw. Hij zegt, gij kunt geen kind krijgen. Maar gij zult zwanger worden en een zoon baren. En dan gaat het verder. Dan blijkt dat kind een wonderlijk kind te worden. Een kind wat een plaats mag innemen in de plannen van God. Wat Israël zal beginnen te verlossen. Want wat lezen we? Wel, hij zal een Nazireër van God worden. En wat een Nazireër is? Wel, we hebben er iets van gelezen. In de wet van de Nazireër, nummer 6. Maar er is een verschil tussen nummer 6 en tussen Simson. Want in nummer 6 gaat het over iemand, een man of een vrouw, die vrijwillig Nazireër wordt. En dat kan voor een tijd zijn, voor een aantal jaren. Je kan die Nazireër-belofte ook weer van je afleggen. En precies wordt beschreven in die wet hoe dat gebeuren moet. Je moet een offer brengen enzovoort. Maar bij Simson is dat Nazireërschap niet vrijwillig. Dat is hem opgelegd door de Almachtige God van zijn geboorte af. En dat Nazireërschap van Simson, dat zal blijven tot aan het einde van zijn leven. Dus wat in nummer 6 iets vrijwilligs is, wat ook tijdelijk zijn kan, is bij Simson voorgoed van Gods wegen opgelegd. Waarom is dat? Wel, om die vraag te beantwoorden moeten we even wat zeggen over die Nazireër. Wat is dat voor iemand? Nou, een Nazireër, nummer 6, dat is een zichtbare getuige in Israël. Israël was het volk van het verbond. En dat betekende dat eigenlijk heel Israël moest leven als heilig voor de Heere. En dat was bij de priesters zo. De priesters en de levieten die werden geheiligd tot de dienst van de Heere. En die moesten dus ook onder het volk voorbeelden zijn. Maar nu zou het volk wel kunnen denken, nou dat is alleen voor de priesters. Alleen die priesters, die moeten zich heiligen voor de Here en die moeten een voorbeeld zijn. Van Gods vrucht en van heilige levenswandel. Maar nu had de Here daarnaast ook het Nazireaat ingesteld. Nu konden ook gewone mensen die niet tot de stam van Levi behoren, die konden Nazireër worden. En een Nazireër die leek op een priester. Zijn haar mocht niet geknipt worden. Er mocht geen scheermes op zijn hoofd worden, zegt de Bijbel. Hij mocht geen doden aanraken. Wijn of sterke drank mocht hij niet drinken. Hij mocht niets onreins aanraken. Ja, dat gold ook eigenlijk wel van een priester. En als een Nazireër nu vrijwillig die gelofte op zich nam, kijk, dan kon ieder in de samenleving zien, deze man heeft de Here de belofte van het Nazireaat afgelegd. Die leeft heilig voor de Here. En dat was een zichtbare prediking voor de gewone mensen in zijn omgeving. Eigenlijk zouden wij ook zo moeten leven. Hoedanig behoorden wij te zijn als we naar die man zien. Nazireërs waren dus zichtbare getuigenissen van God die heel het volk eigenlijk voorhielden hoe ze zouden moeten leven. Buigend voor het woord van God. Heilig voor het aangezicht van God. Kijk, en nu gaat u begrijpen waarom God juist in die donkere tijd, waarin alles afweek van zijn geboden, een Nazireër riep. Niet iemand vrijwillig voor het Nazireaat liet kiezen, ja, maar dat was in die tijd onmogelijk. Er was niet eens iemand die God zocht. Zo krijgen we de indruk, er was geen verootmoediging onder het volk. Nee, nu gaat de Heere zelf iemand tot Nazireër roepen. Hij stelt iemand, hij legt het iemand op. En u moet Simson vanaf het begin van zijn leven tot zelfs voor zijn ontvangenis, moet hij geheiligd worden tot een Nazireër om zo te midden van het volk een voorbeeld te zijn van Gods vrucht. En om als het ware een zichtbare prediking te zijn onder het volk. Om het volk terug te roepen tot de vreze des Heren. Hij mag geen wijn of sterke drank drinken. Hij mag geen doden aanraken of geen onreine. Geen scheermes mag op zijn hoofd zijn. Nazireër Gods. Kijk, en dat geldt nu niet alleen voor deze Simson. Maar het geldt ook voor zijn moeder. Zijn moeder moet een deel van die Nazireër gelofte al gaan houden voordat het kind geboren wordt. Geen wijn drinken, geen onreine dingen aanraken. Ja, die moeder moet voor haar komende kind dus een offer gaan brengen. Die moeder moet al een teken worden in Israël. Want straks als de vrouw van Manoa in de tijd van de wijnoogst geen wijn drinkt, dan vragen de vrouwen, waarom drink je geen wijn? Wel, de geloften van de Here zijn op me. En wanneer haar vader overlijdt, waarom kom je niet bij de overledenen? Wel, de geloften van de Here zijn op me. En de mensen kijken en ze vragen zich af, wat is hier aan de hand? Die vrouw moet al offers brengen om zo een teken te zijn. En straks als haar kind niet geschoren wordt en ze lange lokken om zijn hoofd krullen, dan is zij een zichtbaar teken, een prediking. Gemeente, heel kort aan het slot van de prediking van vanmorgen. Als we deze dingen zo op ons in laten werken. Vooral ook dat laatste van die Nazireër, afgezonderd gegeven aan de Here. Een prediking, zo zou Israël helemaal eigenlijk moeten zijn. En die moeder die dat kind zo draagt en straks ter wereld brengt en opvoedt. Hoe is dat eigenlijk bij ons? Nee, ik vraag u niet dat u die wet van de Nazireër letterlijk gaat houden, dat weet u wel. Maar hoe leven wij voor de geboorte als we kinderen mogen hebben? Als onze kinderen geboren zijn. Hoe leven wij onze kinderen voor? Hoe voeden wij onze kinderen op? is het onder ons. Onder onze kinderen in alle eenvoud zichtbaar. Dat ze onder het woord van de Nazoreër leven. Onder het woord van de Heere Jezus leven. Is het te midden van de verwarring en de verloedering van de maatschappij. Zichtbaar dat wij willen leven bij de woorden van de levende God. Want Nazireërs in geestelijke zin zouden wij en onze kinderen allemaal moeten zijn. En hoe is het dan met onze levenswandel? Hoe is het dan met onze bekering? Ligt u er wel eens van wakker dat uw kinderen nog onbekeerd zijn? Ligt u er wel eens van wakker dat u niet leeft voor het oog van mensen en van de Heere zoals u zou moeten leven? Wat is de reden om in het licht van deze prediking ons persoonlijk en ook als gezinnen en als gemeente te verootmoedigen? En te zeggen, Heere, maak ons Nazoreërs. Nee, niet in wettische zin. Van hier een regeltje en daar een dingetje. Maar toegewijd aan uw eer. Weet u wat we daarvoor nodig hebben? De krachtige genade van de Heere Jezus Christus. Die Nazoreër genoemd wordt. Die de wil en de wet van God volkomen gehouden heeft. En die er ook voor zorgt dat mensen tot bekering komen. Uit de duisternis tot het licht van zijn genade. Zelfs kinderen van dan, het verachte en het onedele. Die ervoor zorgt dat ook al is er aan onze kant alleen maar vruchteloosheid en de hopeloosheid. Dat vruchteloze en hopeloze mensen vruchten zullen dragen. En de zegen van de Allerhoogste zullen ontvangen. Ach toe, zouden we dan in het licht van de prediking deze grote verlosser niet te voet vallen. Want Simson begint slechts te verlossen, is een zwak beeld van hem die komt. Maar hij die gekomen is, is de grote verlosser. Die alle dingen leiden kan. Zo dat zondaren zalig worden. En dat kinderen van dan tot Nazoreërs van God worden. Wat zou het een wonder zijn. En het kan bij de Heere. Als wij met onze kinderen voor hem zouden leven. En hem zouden leren kennen. O laat dat ons gebed zijn, ook op deze dag. Amen. eindigen we met dankzegging en gebed. Heren, wij naderen tot u aan het einde van deze dienst om uw naam eerbiedig te erkennen, dat wij uw woord mochten overdenken. Er is vanmorgen heel veel gezegd over de betekenis van dit korte schriftgedeelte. Heren, wil u het ook verder toepassen. En wanneer de lijnen die we vanmorgen aanstipten in de komende geschiedenissen steeds verder uitgewerkt zullen worden en duidelijker zullen worden, wil u geven dat we de kracht, de genade mogen ontvangen om ook de komende diensten uw woord uit te dragen en het woord te horen. En zou u willen geven dat het mag gezegend worden tot ontdekking, tot bekering, tot bemoediging, tot vertroosting. Want het wordt ons voorgehouden, Heren, dat in de donkerste tijden, terwijl er geen verwachting is aan onze kant, u nog werken wilt, u nog verlossing wilt bereiden. Heren, doe het ook onder ons en wil u geven dat dat ook mag blijken. Dank voor alles wat u gaf. Ga nu met ons. Breng ons veilig op de plaats van onze bestemming. En wil ons vanavond allen weer hier brengen. We vragen het in de vergeving van al onze zonden om Jezus wil. Amen. We zingen als slotzang Psalm 139, het negende vers. Gij hebt wijl niets uw oog weerhoudt, mijn ongevormde klomp beschouwd. Psalm 139, het negende vers. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.